Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Voetbalpraat van 19 april. Het is een overvolle voetbalweek geweest met voetbal van alle niveaus. Gaan we bespreken in het laatste uurtje van de week. Dat doen we met Nasser El-Khayati. Welkom. Sinclair Bisschop en Kees die aftrapt. Want ik vraag jullie altijd op vrijdag in dat laatste voetbaluurtje van de week wat voor jullie het moment of het nieuws van de week was. Nou, we gaan het nog over Vitesse hebben, dus dat parkeren we even. Kees?
Romário de Sousa Faria die zijn terugkeer gaat maken in het Braziliaanse profvoetbal.
Ja. Ja, niet topvoetbal, maar wel profvoetbal.
Geen topvoetbal, wel profvoetbal. Wel een niveau nog waar betaald wordt.
Maar bijna 60, hè?
Bijna 60.
Ja, 58.
Ja. Wild, zijn zoon speelt kennelijk bij Rio de Janeiro. Amerika de Rio de Janeiro, zo heet die club, geloof ik, even uit mijn hoofd. En dat vond ik wel... dat was voor mij het meest opvallende nieuws. En dan denk ik, ja, waarom ga je dat doen? Nou, dat één, omdat zijn zoon daar speelt. Dat hij nog een keer met zijn zoon wil spelen. En ik denk twee, dat het ego van Romario nog een keertje moet worden gestreeld.
Is dit mooi, pijnlijk of allebei? Of?
Nou, ik ga er meer over nadenken. Ik denk, hoe dan? Weet je wel? 58, 57, zoiets. Voetbal is entertainment. Maar ja, het is ook als je voetballer bent, dan is het ook iets heel serieus. Dan ben je er dag en nacht mee bezig. Je werkt ergens naartoe. Een kampioenschap of je wilt niet degraderen. Je verdient er je geld mee. Ja, en dan komt er iemand van 58 eventjes zijn ego strelen. Ja, dat zou ik, daar ga ik dan over nadenken. Denk ik, dat lijkt mij verschrikkelijk.
Als ploeggenoot.
Als ploeggenoot.
Je zou dus de jonge Kees Luijks, die voetbalt bij Club America Rio de Janeiro, tegenstander zijn van de komst van Romario om met hem te gaan voetballen.
Ja, je moet het natuurlijk in zijn perspectief plaatsen. Want als dat in Nederland zou gebeuren, dat kan gewoon niet in Nederland. Ik denk, als ik zou spelen voor Amerika Club de Rio de Janeiro, zou ik me totaal niet zo druk maken aan de andere kant. Want ik denk, ja, je woont hier lekker, het is het avontuur. Maar voor gasten die daar spelen, denk ik wel, ja, je werkt toch ergens naartoe. En dan is het gek als in een speler van 7,58 opeens op de deur klopt. Ik wil nog een paar wedstrijdjes meedoen. Gaat natuurlijk nergens over. Maar... ja, mijn opmerkelijke nieuws. Ja,
maar ik zag wel wat beelden. Hij ziet er echt wel afgetraind uit. En hij kan het nog wel scoren. Dat zag ik in ieder geval op het filmpje.
Maar hij speelt volgens mij iedere dag voetvolley. Ja. Ik heb het wel eens gezien op de Copacabana.
Dat doet het hele land.
Ja.
Maar op zijn leeftijd nog vooral. Ja. Ja. Maar je ziet het net als een beetje Marco van Basten bij Telstar zou aansluiten morgen.
Ja. Ik zie het wel eens van die beelden voorbij komen. Dat ze dan meedoen in zo'n Legends-wedstrijd. En dan poort Romario 3 van die verdedigers achter elkaar. Dan publiek op de banken. Dan is het mooi. Maar het tweede gedeelte van de vraag was of het toch ook niet een klein beetje pijnlijk is. Als je als club dat dus toestaat.
Ja, maar misschien is dit gewoon een stunt of marketing.
Commercieel ding.
Wij gaan ook weer over die club praten. We benoemen weer die club. En wij zijn er nog alleen maar Nederland. Hè?
Ja.
Dus ik denk dat het meer dat is. En als er waarschijnlijk nog iets erachter speelt... in het bestuur of wat dan ook, kunnen we niet weten. Maar ik zit net te zeggen, ik zat gelijk al te denken toen Kees het aangaf. Wat nou als Marco van Basten morgen wil aansluiten bij een Telstar of zo?
Ja.
Zou die spelers geweldig vinden, denk ik.
Van der Vaart had het, die kon nog bij Peck, Telstar. Ja, Peck, maar ook Telstar, die wilde hem nog hebben. Dan mocht hij 2-3 keer in de week gaan meetrainen. En dan in het weekend...
In Japan was een speler van 4 of 45.
Ja, maar die is achter elkaar door, heeft achter elkaar doorgevoetbald. Die zijn dat was ook begin 50 of zo uiteindelijk. Ja, maar Romario is, wij hebben hem bewust meegemaakt. Het was een van mijn jeugdhelden om naar te kijken. Ik vind het dan toch vooral een beetje afbreuk doen aan de herinnering die ik aan die geweldige voetbal heb. Hoe is dat bij jou?
Ja, inderdaad. Maar aan de andere kant, het is ook niet het hoogste niveau. En ja, op het moment dat hij ze toch nog wel binnen zou schieten, dat zou natuurlijk geweldig zijn. En misschien dat hij toch.
Ja, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
Nou, in slotfase. Ja,
natuurlijk kan toch niet 58 jaar in een serieuze
Welke afbreuk doet het aan hem?
Nou, ik vond het dus echt een geweldige voetballer. Die altijd iets sneller handelde dan werkelijk iedere verdediger ongeveer kon bevroeden. Het leek dan op puntertjes, maar het was altijd net de punt van zijn vreef. Ja. Waar hij die bal nog binnenschoot.
Ja.
Zo onafvolgbaar goede speler.
Ja, nee, zeker. Maar de afbreuk bij mij is meer dat ik denk... Ja, deze man die, wat ik al aan het begin zei, die zijn ego heeft nooit genoeg.
Nee.
En dat is het met name. En dat heeft hij al vaak. Dat hij natuurlijk al spelen, maar ook. En dat is ook goed, hè? Ik bedoel, dat is ook zijn kwaliteit geweest. Maar Ja, je ziet dat. Dat ook met die 1000 doelpunten, toch? Ging je overal nog even kijken of je nog een doelpuntje vandaan kon halen?
Ik ben niet met je eens. Ik denk dat hij ze echt daadwerkelijk binnenschiet. Want dat verleert hij niet. En als je, ook als je die beelden ziet, hij blijft het afronden van wat hij in onze tijd, hoe hij afrondt. Dat doet hij nog steeds met zijn punt, met zijn buitenkant.
Hebben wij de
je moet hem wel de bal,
Hebben wij de rechten eigenlijk?
Je moet hem wel de bal geven, maar dan denk ik dat hij nog van waarde kan zijn. Laatste 10 minuten invallen.
Want wat is het nou? Derde niveau? Vierde?
Ja, het is het tweede niveau. Kijk, zij hebben een nationale competitie, maar je hebt ook iedere stad heeft ook zijn eigen interne competitie. Iedere staat, ja.
En in die staat?
En in die staat, de staat Rio de Janeiro, spelen die op het tweede niveau. Promoveren ze. Dan kom je gewoon in met Vasco da Gama, Fluminense,
Flamengo. We gaan het
Flamengo.
In de gaten houden. Sinclair, wat was jouw moment van de week?
Nou, of het opmerkelijk is, weet ik niet. Want het zat er misschien wel aan te komen dat Alex Pastoor niet zou verlengen bij Almere City. Maar wat ik dan wel opmerkelijk vind, is dat hij dan ook aan heeft gegeven dat hij eigenlijk een sabbatical wil. We horen wel vaker trainers, hè, ook bij Barcelona, Xavi, dat ze toch het vak veel eisend vinden. En dat ze soms toe zijn aan rust. Pastoor dan ook. Terwijl Pastoor had natuurlijk best een vervelende tijd in Nederland. Toen hij bij Sparta ontslagen werd, is via de achterdeur via Oostenrijk weer terug in Nederland gekomen. Je hebt het idee, hij heeft heel veel neergezet bij Almere, dat hij misschien nu moet gaan oogsten. En dan wil hij nu een sabbatical nemen. Vond ik opmerkelijk.
Maar dat pleit ergens dus ook voor hem. Dat je op een gegeven moment je tegen je grenzen aanloopt van de energie die je ergens in kunt leggen. En dat je dan besluit, dat getuigt van grote zelfkennis, om te zeggen van ondanks dat het moment misschien daar is om te gaan oogsten bij een grotere club, doe ik toch even een stapje terug. Ik vind het wel knap eigenlijk.
Zeker omdat je niet weet of die kans er straks weer gaat komen. Want er komen zoveel nieuwe trainers op de markt. Ja. En nu ben je hot. Maar over een paar jaar, dan zijn alle clubs weer vakant. En dan kom je misschien niet meer aan bod. Maar ja, vorig jaar hebben we het gezien natuurlijk met Ron Jans. Die wilde er ook even tussenuit. Maar het bloed kruipt dan toch waar het niet gaan kan. En voordat je het weet, staat hij weer op het veld.
Ja, dan heeft Ron Jans een gelukje dat er zo'n vacature vrijkomt. Maar je zegt net jij vindt het knap. Ik juist niet slim eigenlijk. Natuurlijk kunnen we nooit in de kopjes kijken wat er nou precies aan de hand is bij een Alex Pastoor. Maar
vanuit welke redenatie vind je het niet?
Nou, hij heeft dus inderdaad wat mindere periode gehad. Is toen naar Alta gegaan in Oostenrijk, een relatief kleine club. Heeft het oké gedaan. Komt dan terug, moet bij een Almere in de keukenkampioen, met alle respect natuurlijk, weer gaan opbouwen. Promoveert met een club waarvan niemand had gedacht dat ze zouden promoveren. En dan laat hij dit dus zien nu, in de Eredivisie. Dus dit is je kans. Kijk, als je nu even terugstapt, dat kan. Privé weten we natuurlijk nooit wat er allemaal speelt. Maar over een jaar of twee, om weer erin te stappen, gaat niet zo makkelijk zijn.
Hij heeft wel een kleine slag om de arm gehouden. Hij vertelde, mocht er wel een topclub komen, dan wil hij nog een
tijd. Zou Heerenveen voor hem een topclub zijn geweest? Gezien de zwak dat hij natuurlijk
heeft. Hij heeft natuurlijk een verleden, maar ik weet niet of dat dan die topclub is. Want ja, Heerenveen, een beetje middenmoot. Volgens mij is dat meer
in de Heerenveen nu geen topclub is duidelijk. Maar
van waar hij komt wel, denk ik.
Ja, precies. Waar hij een zwak voor heeft.
Maar Heerenveen en AZ zijn wel clubs die, denk ik, op het lijf geschreven staan. Maar ik weet niet of die voor Heerenveen zijn sabbatical inlevert.
Nee. Nou, ik heb wel wat podcasts geluisterd toen van Alex Pastoor.
Ja, leuk. Zeer goede
podcast. Ja, heel leuk.
En
ging ook heel veel over Heerenveen. Met welke spelers hij daar allemaal toen speelde en zo.
Maar volgens de collega's van VI gaat Rick Kruijs de nieuwe trainer
van. Ja, dat is nieuws van een half uurtje geleden. Ja. Dat ging dus tussen Robin van Persie, Maurice Stijn en Rick Kruijs.
Maar heeft Van Persie nou echt een gesprek gehad?
Ja, hij heeft een gesprek gehad.
Ja, heeft een gesprek gehad met Heerenveen. Ja. Okay. Dat is uiteindelijk uit zijn gekomen bij Rick Kruijs. Vinden jullie dat opmerkelijk als je dat drietal naast elkaar zet? We weten natuurlijk niet precies wat de achtergronden zijn van die beslissing. Maar...
Nou ja, met name omdat het zijn drie zulke verschillende profielen eigenlijk. Mm. Weet je, dat is niet, ze hebben niet een profielschets gemaakt. Denk ik.
Nee.
En ze, nou, en zo klinkt het niet. Dat type hebben we nodig. En dan ga je zoeken. Dan heb je er drie uitgehaald. Nou, dat lijkt het dan niet. Ik vind het opvallend. Absoluut. En, maar ook niet heel gek. Ik vind, als ik naar Rick Kruijs kijk, denk ik, nou, een paar jaar goed ervaring opgedaan bij VVV. Echt wat meegemaakt. Heel ambitieus. Tactisch kan ik hem niet zo goed inschatten, moet ik heel eerlijk zeggen. Ook omdat hij met VVV dit seizoen, natuurlijk vorig seizoen, knap zijn ze doorgegaan in die play-offs, ook ten koste van Willem II. Dat vind ik ingewikkelder. Maar een jonge trainer die ambitieus is en ervaring heeft opgedaan, dat is wel heel positief, denk ik.
Ja, Ferry Daan heeft ook een goede band. Hè? Hij heeft hem naar Excelsior gehaald als speler.
Ja.
Dus ze kennen elkaar wel. Ik denk dat dat ook wel mee heeft geholpen.
Ja, ik vind het open als je VVV ziet voetballen. Ik vind wat jij zei, je tactisch lastig inschatten. Dat is misschien ook. Ik begrijp niet helemaal wat je daarmee bedoelt. Maar
nou ja,
ik vind wel. Wat heel is gedisciplineerd ook altijd?
Het is wel gedisciplineerd, ja. Maar goed, er is meer dan gedisciplineerd spelen.
Dat is waar.
Snap je? Ja. Dat zie je ook met. Ja, dan ben ik altijd nog benieuwd naar met Pastoor. Wat gaat die, hoe had hij Almere doorontwikkeld? Want ja, het was nu heel veel uitgaande van balbezit tegenpartij. Ja, dat zal wel moeten blijken met Rick Kruijs. Want bij Heerenveen kom je niet weg met alleen gedisciplineerd spelen, denk ik.
Nee, maar heeft hij wel, ook wel andere spelersmateriaal hè, dan bij VVV.
Ja. Jij had nog je moment van de week te goed.
Ja, dan moeten we naar onze buren, Duitsland. Zat er al aan te komen natuurlijk, Bayer Leverkusen.
Ja.
Maar het moment afgelopen zondag tegen Werder Bremen, 5-0 gewonnen. En dan zie je de stand, zie je het verschil met Bayern München. Ik ben echt super blij persoonlijk dat dit gebeurt. En voor het voetbal. En gewoon, ik ben altijd een beetje fan van clubs die tegenaan hikken, maar dat het elke keer weer hetzelfde is. En helemaal in Duitsland, wat is het, 10 jaar?
11, 12 jaar
op rij, kampioen. Op rij,
Die Coman is niet beter dan dat hij aan het einde van het jaar kampioen werd.
Ja, maar, weet je, en dan gewoon hele leuke spelers. Natuurlijk ook Alonso. Eigenlijk met zo weinig ervaring al zo snel iets prachtigs neergezet. En vooral dan omzetten in de prijs, want daar draait het natuurlijk om in voetbal. Vind ik wel echt heel mooi om te zien. En dan met name voor mij speciaal Florian Wirtz. De jonge Duitse middenvelder.
20 jaar.
Ja, 20 jaar viel even in. Tweede helft, een scoort er 3, dacht ik. Dus, maar goed, het kampioenschap gewoon bij Leverkusen. Mooi. Heb je Dortmund, heb je Leipzig. Ja. Dan pakt Leverkusen gewoon... En ook het moment wanneer hij instapte, was het
en hoe,
een crisis.
Het is niet dat ze op de laatste wedstrijd dag
kwamen. Nee, wat is het? 13 punten of zo?
16. Ja. Had jij het idee...
Spot toch eigenlijk met alle wetten van het voetbal eigenlijk zoiets, of niet?
Nou ja, het is doorontwikkelen van de elfte. Want het gros van die spelers zat er al. Ze hebben met Chaka natuurlijk een voltreffer gehad. Die de boel daar goed georganiseerd heeft. Wiertz die zich enorm doorontwikkeld. Die debuteerde al onder Peter Bos toen hij 16 was. Ik had het idee dat die Wiertz wel een beetje pissig was. Dat hij die kampioenswedstrijd niet mocht beginnen. Toen hoe die inviel. Dan
ja,
die wereldgoals.
Even gelijk statement maken.
Even een punt maken.
Ja, hij komt van Köln natuurlijk. En gelijk in dat jaar daarna debuut gemaakt en dat bij Leverkusen. Maar zo zijn er meerdere. Hè. 3 centrale, 2 wingbacks, Frimpong natuurlijk, Nederlander en Grimaldo.
Ja.
Dus ik vind het gewoon echt heel mooi dat het gewoon is gebeurd. En of het dan Leverkusen zou zijn, of Leipzig, of misschien ook een Dortmund.
Ja. Ja, dat had voor mij natuurlijk al gekund met Dortmund op de laatste speeldag. Die thuis tegen Mainz. Dacht ik, weggaven. Ja.
Absoluut prachtig om te zien. En dan nog, wat is het, 5 wedstrijden voor de boeg?
Is dit gezien de historie van Leverkusen schiet ineens te binnen? Een beetje vergelijkbaar met wat Leicester natuurlijk een aantal jaar geleden in Engeland deed?
Leicester en ooit Kaiserslautern. Heel lang geleden moeten we
als
dan
als promovendus volgens mij.
Als promovendus, kampioen. Ja. Otto Rehagel. Maar met name Leicester, een paar jaar geleden, dat toen ook helemaal niemand verwachtte. En dat je al die tijd had van, nou dat houden ze niet vol. En uiteindelijk houden ze dus wel vol. Ik moet wel zeggen, Bayern is ook wel heel erg ingekakt de laatste
week. We staan gewoon in de halve finale van de Champions League.
We staan wel in de halve finale van de Champions League.
Maar vergeten. Gaan we het zo meteen nog uitgebreid hebben. Ook over Leverkusen en Europa League. Maar het nieuws van vandaag, Kees, was natuurlijk het nieuws van de puntenaftrek van Vitesse. 18 punten in mindering. Daardoor op min 1 uitgekomen en officieel gedegradeerd uit de Eredivisie. Geen beroep van de club. Wat vond je van al het nieuws wat bij Vitesse vandaag loskwam daarover? Wat vond je het meest opmerkelijk?
Kijk, ik ken niet het hele sentiment in Arnhem op dit moment. Hoe de supporters, maar ik krijg wel wat mee. En dan, ik zie niet een... En dat verrast me ook niet hoor trouwens. Maar ik zie niet dat er mensen er kapot van zijn. Dus degradatie.
Nou, dat zullen ze zijn. Maar bedoel je dat ze misschien murf, gebeuk zijn? Of zo?
Ik bedoel meer van dat ik denk, misschien zijn ze wel opgelucht. Weet je? Dat is zo'n bizar... jaar, seizoen achter de rug. Eigenlijk is er natuurlijk al jarenlang van alles gaande. Alleen dat hebben we allemaal niet meegekregen. Maar dat is wat ik opmaak uit wat ik zie op tv. En een supporter die ik hier hoor. Of ik zie een... dat was dat filmpje dat we zagen ook bij ESPN.
Vond je van dat filmpje van Vitesse, de mediaafdeling, die vrij snel had dat bericht?
Dat valt me gewoon vaker op. Het is een beetje... Het heeft heel veel te maken met zieltjes winnen, heb ik het idee. Het is een beetje volksmennerij en ik vind het geen sterk filmpje. Het doet me niks. Het is zo vooropgezet allemaal.
Het is te gelikt?
Ja, te gelikt. Weet je, Silberbouwer die een keertje naar... Daar schaal ik het een beetje op in. Van die rare filmpjes om de... ja, supporters bij je te houden. Ja, trek mij niet. Het doet mij niks. Maar misschien dat het Vitesse
ik heb nog
wel
niemand,
wat doet.
Niemand gesproken die het wel een goed filmpje vond. Dus, als je zoiets doet, dan moet je het, denk ik, het sentiment weten te vatten van een supporter. Ik geloof dat ze daar de plank wel een beetje missen.
Ja. Maar ik denk dat ze opgelucht zijn op een bepaalde manier. Dat ze niet, dat die licentie die is nog niet ingetrokken bijvoorbeeld.
Nee, maar dat is denk ik nu de zorg van de mensen. De zorg is meer, blijft Vitesse wel bestaan? Ja. Kijk, degradatie heeft iedereen zich eigenlijk al op sportieve wijze bij neergelegd. Het gaat er nu om of die club nog, en dat zal de komende weken / maanden, zal dat het belangrijke item gaan worden. Maar iedereen had zich denk ik al bij neergelegd, degradatie. En dan hopelijk dat Vitesse misschien wel kan blijven bestaan en binnen 1 of 2, 3 jaar terug kan keren.
Ja. Dat verdient zo'n club ook wel, hè, uiteindelijk.
Kijk, van 1892.
Ik zie die club ook. Ik zie nu die club een beetje, wie die club is. Ik heb die club jarenlang, dacht ik, ja, Vitesse... een megalomane club met buitenlandse eigenaren, spelers, die heel veel buitenlandse spelers.
Ze hebben toch wel een paar geweldige jaren gehad.
Ja, ze hebben geweldige jaren gehad, maar ik zag niet echt Vitesse. Nu zie je, wie zijn die supporters? Nu zie je een beetje wat er echt leeft in die club. Nou, dat zie je, en daar gaan ze weer naar terug. En ik denk dat dat de kern moet zijn van een voetbalclub. Ja. En niet dat megalomane beleid dat ze hebben gehad. Dat was heel leuk, maar dat betalen ze nu heel dik de rekening voor. Denk ik.
En kijk, degradatie was natuurlijk zo goed als een feit. En als je dan nu kijkt met die puntenaftrek en niet het verliezen van de licentie, denk ik dat zeker...
Maar dat is nog niet zeker, hè?
Oké, maar ik denk als je zo'n zware straf krijgt, schat ik in van de KNVB dat het of zou zijn, weet je? En ze hebben nu dus die puntenaftrek gekregen en hoogstwaarschijnlijk als ze nu... de punch op de i zetten en alles voor elkaar kunnen krijgen richting de KKD. Ja. Dat is die hopelijk, want het zou echt een drama zijn als een club als Vitesse verdwijnt.
Ja, het feit dat ze dus niet in beroep gaan en die straf is natuurlijk ongehoord groot. 18 punten in mindering. Ja. Uitzonderlijke ernst en omvang van de overtredingen van het licentiesysteem motiveert de KNVB. Het feit dat het dus geen beroep is en dat die straf zo groot is, duidt dat er ook op dat de KNVB misschien ook wel heeft laten vallen dat als er wel een beroep zou zijn geweest, dat dan de kans dat de licentie zou worden ingetrokken wel heel erg groot zou zijn?
Dat denk ik wel. Maar kijk,
kan je het zo interpreteren?
Dat kan je zo interpreteren. Maar kijk, stel dat Vitesse nu in de middenmoot had gestaan en dan 18 punten, dan hadden ze misschien wel een beroep gegaan. Maar of ze nu 4 of 5 of 10 of 15 punten...
Dat maakt geen moeite uit natuurlijk.
Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dus logisch dat ze helemaal niet in beroep gaan, denk ik.
Het is voor de KNVB ook makkelijker, hè? Het is voor de KNVB ook makkelijker straffen nu.
Ja. Wel opmerkelijk dat er nu tussen de kampioen, want PSV gaat kampioen worden, en Vitesse 82 punten verschil zit. Dat is zo groot is het verschil nog nooit geweest.
Ja. Nou, dus, stel nou dat ze erin slagen om die licentie te houden. Ze komen met een begroting die in de buurt komt van een sluitende begroting voor de KKD. Dan ligt er een leeg A4'tje vanaf over een week of 3 op tafel. Waar moet je dan beginnen?
John van der Brom.
Ja? Is dat de eerste die je belt? Ja, de eerste naam die je opschrijft?
Ik zou het in ieder geval wel erg mooi vinden als hij dat zelf zou willen.
Heeft hij toch al aangegeven?
Kijk, er zijn heel veel, of het dan een voetballer is of een trainer of een directeur. Je wil altijd instappen ergens waar de zon schijnt. Mm-hmm. Weet je? En hier stormt het. Als je daar dan echt wil instappen, ja, dat tekent dat wel van respect dat je dat zou willen oppakken.
Ja, maar je moet denk ik als eerst een beleid gaan voeren en dan moet je gaan uitstippelen wat wil je. En ga je dan communiceren dat je misschien de eerste komende jaren in de KKD gaat fungeren. Ja. Want het is ook niet reëel om allemaal grote namen te halen. Ik hoor ook de naam van Strooier, dat die misschien als technisch directeur moet komen. Maar als er geen geld is en je haalt wel grote namen, kan het ook alleen maar een teleurstelling zijn. Denk eerst een beleid en daar een goede trainer bij passen. En op het moment dat er wel veel meer mogelijk is, dan misschien een toptrainer. Maar ik kan me ook voorstellen dat John van der Brom niet voor een salaris van een FC, een top-os.
Maar dat bedoel ik.
Hebben we vaker gezien bij clubs die het heel moeilijk hebben gehad, dat ze misschien de komende jaren rechter rijtje en misschien nog wel lager in de KKD.
Zeker. Maar het moet ook uit zichzelf komen als het gaat om bijvoorbeeld een naam als John van der Brom binnen te halen. Alleen die heeft ook wel weer contacten uit zijn kringen, weet je, kent verschillende.
Ja, maar ze moeten ook gewoon inzetten op
jeugdzaakwaarnemers.
Ja, maar die heeft ook wel contacten. Heeft een prima jeugdopleiding. Hebben nu al wat spelers die uit de jeugd al bij de selectie zaten. Ja. Dat is positief, hè? Heel veel clubs.
Die moeten het daarna pas doen.
En dan moet je, ja, precies. Ja. En dan zegt ze, ja, jongens, we moeten nu de jeugdopleidingen. Ja. En dan is je jeugdopleiding niet goed. Ja. Maar ik vind het wel een goede vraag. Waar ga je beginnen? En dat is wel volgens mij, als je een begroting rond hebt, dan ga je gewoon een trainer en een technisch directeur aanstellen. En dat wil je het liefste allemaal zo binnen je budget doen. Dat moet je wel binnen je budget doen. Maar twee man, een trainer en een technisch directeur, kunnen al superveel voor elkaar krijgen.
En het kan vrij snel gaan. Je ziet wat Strooier bij Twente natuurlijk voor elkaar gebokst. Ze heeft ook met een lege portemonnee uiteindelijk wel gestructureerd dat omhoog gekregen.
Alleen, ik vrees dat Vitesse van tevoren natuurlijk niet had gedacht dat ze 35 jaar niet gedegradeerd. Dus ik hoop wel dat in de spelers die nog onder contract staan, dat daar misschien wel clausules in stonden. Dus anders heb je een probleem. Heb je dadelijk echt een selectie met peperdure salarissen voor keukenkampioen divisiebegrippen. Dus ik hoop dat dat goed is dichtgetimmerd. Anders heb je daar weer een volgend probleem.
Ja, en het is ook een beetje, in hoeverre ga je nog, probeer je toch nog een beetje op je naam Vitesse te teren. Weet je, ga je echt helemaal, gooi je naam over de boeg, zeg je nou, we gaan het even helemaal anders doen. Ik hoorde Theo Jansen over, we scouten in de derde divisie. Weet je, in hoeverre wil je nog toch nog die buitenkansjes aantrekken? Of ga je gewoon voor, nou, jongens, we hebben gewoon geen cent te makken. En het wordt een hele ander slag spelers. Ja, dat is dat ook wel dus, interessant.
Ja, dat is zeker interessant. Maar ik denk toch als je dat soort namen aantrekt. Sinclair geeft aan het beleid, dat snap ik ook wel. Maar echt een trainer en een directeur. En dan met name dus die namen Jan Streuer en Van der Brom. Uit hun
20
kringen.
20 miljoen schuld, hè?
Nee, oké, maar uit hun kringen heb je toch wel weer misschien straks buitenkansjes die wel voor hun daar zouden willen komen spelen. Weet je. En de sneller je teruggaat, de beter lijkt mij. Want je hebt dan ook zeg maar gedurende het KKD-jaar, dit seizoen, ook de tijd om weer.
Ja.
Weet je? Misschien, waarschijnlijk hebben ze wel langer nodig, maar.
Nou, je hebt heel veel ploegen
net
gezien.
Aangaf, het is niet, ja,
bij ADO, bij normaal die ploeg, waarop die ook heel graag snel terug wilde, hoe moeilijk het is. En er is ook een probleem tussen het stadion.
Ja.
Volgend jaar, hè? Dan moet je gewoon spelen.
Ik heb niet het idee dat de grootste Vitesse-supporter is die stadion-eigenaar. Die zei, ik ga niet een wanprestatie belonen. Dus
er liggen nog zoveel dossiers.
Maar die wilde wel instappen.
Ja, omdat hij er geld aan kon verdienen.
Nee, maar dat is het, hè. Kijk, als je degradeert naar het tweede niveau, geldt niet alleen voor Nederland. Kijk naar Duitsland, Schalke, die al jaren strijdt, HSV. Geweldig grote club. Dus het is echt niet makkelijk om terug te keren.
Snappen jullie het moment dat de KNVB gecommuniceerd heeft? 4 wedstrijden voor het einde?
Er ging al een gerucht dat voor de wedstrijd tegen NEC dat het er al aan zat te komen. Mm-hmm. Toen hoorde je van, nou, dat gaan ze eroverheen tillen. Ja, het moment is natuurlijk altijd ongelukkig.
Ja.
Maar goed, eventjes geen competitie nu deze door de bekerfinale. Dus ja, dan hebben ze het nu gecommuniceerd.
Dus die timing is wel
maar zeker door dat filmpje had je het idee dat het Vitesse het al eerder wist.
Maar ze spelen nog 4 wedstrijden. Heel kort, Kees, Fortuna, Utrecht, Heerenveen, Ajax gaat daar de vlag uit. Omdat Vitesse waarschijnlijk niet al te gemotiveerd meer aan de aftrap staat. En zij nog wel belangen hebben. Weet je wat? Denk erover na.
Ja, ik denk daar wel van. Ik vind dat we moeten er echt even goed over
nadenken. Tot zo, deel 2. Deel 2 van Voetbalpraat van 19 april. We waren bij Kees gebleven. En de vraag in hoeverre het de competitie beïnvloedt dat Vitesse nog 4 wedstrijden moet spelen tegen Fortuna, Utrecht, Heerenveen en Ajax. Vind jij dat die 4 clubs daar voordeel uithalen tegen een club die klaar is? Door een beleidsproces.
Mijn ervaring is dat het misschien zelfs wel een nadeel kan zijn voor die clubs die jij net noemt. Omdat Vitesse nu, er is een bepaalde opluchting geweest en de druk is er helemaal vanaf. En ik denk dat dat bij zo'n ploeg als Vitesse nog positief kan werken ook.
Ja?
Qua de restant van die laatste 4 wedstrijden, hoe ze voor de dag gaan komen. Ik zag het ook laatst bij Volendam. Tegen wie was het nou?
Tegen Feyenoord 0-0.
Tegen Feyenoord 0-0.
Tegen RKC gewonnen.
En dan RKC opeens winnen. En opeens, want als je de interviews ook zag en als je ze zag spelen, dan zag je een ploeg die er eigenlijk niet meer in geloofde.
Toen kwam de druk weer op en toen verloor
ze bij
Excelsior.
En toen kwam de druk en dan verliezen ze bij Excelsior. En niet een beetje.
Nee.
Echt kansloos.
Ja, ik denk wel dat Sturing echt al zijn motivatiekunsten moet aanwenden om hier nog wat van te maken.
Maar je hoeft niet, het gaat niet meer om motiveren. Ja. Het gaat gewoon om jongens, ga voetballen.
Precies dat.
Kijk, ze verloren toch elke week. En nu willen ze misschien van die min 1 af. Is dat nog een soort doelstelling?
Ja.
Nee, maar je hoeft niet meer voor de groep te staan en een hele verhaal
je
te
gaat
doen.
Ook kijken, je gaat ook kijken van als trainer van wie in die week. Wie heeft echt nog, zie je heel snel. Dat scheidt zich zo binnen die groep. Wie heeft er echt zin om nog te ballen? En wie is gewoon geknakt?
Merk je al op de trainingen, ja. Ga je al
vraag maar of we Hartsmoes dan nog terug gaan zien. Maar dat gaan we wel zien de komende wedstrijden. Sinclair, wat is nou voor een ambitieuze provincieclub de belangrijkste en grootste les van dit Vitesse-debakel? Voor anderen?
Nou, dat als je succes wil, toch mee wil doen met de topclubs in Nederland, dat je daar toch uiteindelijk de prijs voor betaalt. In het verleden hebben we dat eigenlijk ook met Twente en AZ gezien. Die zijn weliswaar kampioen geworden, maar moesten daarna ook een tol betalen. Hè. Twente ook gedegradeerd, komen nu dan wel weer terug. Maar als je soms te veel wil uitgeven en te veel risico wil nemen om aan te haken, dan betaal je uiteindelijk de prijs. En de vraag is dan, heb je het ervoor over? Maar 9 van de 10 keer... zit je met enorme schulden en kan je wel eens degraderen, zoals dat ook bij die clubs is gebeurd. AZ moest ook echt een jasje uitdoen na het Scheringa-verhaal.
Het gaat om de afhankelijkheid die een club heeft van externe financiers. En dat had AZ met Scheringa. Dat heeft Twente, die ging gewoon veel te veel geld uitgeven. Die hadden volgens mij geen externe mensen, maar die gaven gewoon veel te veel uit. Die wilden echt mee doen. Ja. En Twente kan van al die clubs, kan Twente nog het meeste meedoen? Qua achterland en dat soort.
Maar Roda hebben we het ook gezien, hè? Met Korotajev, die dacht, we willen Champions League naar Roda halen.
Ja, er zat ineens inderdaad een jongen achter een desk die zei, we gaan naar de Champions League. Met Anelka naast hem als technisch directeur. Ja. Dat was helemaal een sketch,
ja. Je ziet hoe lang Roda alweer weg is.
Toen hebben ze toch later nog een Mexicaan gehad, die de supporters zo uit de skybox is geplukt en zo op de supportersplein is neergezet.
Ja, maar om terug te komen op Twente, Kees, die deden toch ook iets met een bepaalde investeringsfonds.
Ja, ze hadden wel.
En bij elke verkoop had de investeringsfonds recht op.
Ja, ze hadden wel 30% of zo toen met spelers die ze aantrokken. Ja. Daar zat volgens mij een
percentage
Zuid-Amerikaanse partij ook tussen die investeringsfonds of zo. Ja. Daar ga je dus mee in zee.
Dus ambitieuze provincieclubs. Nou, ik wil wel, hou vooral de regie. Dat is eigenlijk de belangrijkste les.
Maar ik vind vooral, als ik zo kijk naar zo'n KNVB, hoe die nu de zaken aanpakt, ik ben er ook wel blij mee op een bepaalde manier. Ik hoef dat niet in ik hoef dat niet in Nederland, al die gekkigheid.
Nee, want ze hebben met de Bosch mooie... is het ook afgekeurd. Dus steeds vaker zetten ze gewoon de hak in het zand. En,
Nou, ik vond het wel mooi. Bij NAC vorig jaar was er natuurlijk heel veel discussie. Wat moeten we doen? Moeten we in zee met die Citygroep?
Ja.
Of gaan we eigenlijk baas in eigen huis blijven? En dat hebben ze gedaan. Nou, de reden is, als we nu naar de ranglijst kijken waar NAC staat. Anders hadden ze misschien echt meegedaan aan promotie. Je maakt daadwerkelijk een keuze van, we willen wel baas in eigen huis blijven. En ik denk op de lange termijn, dat alleen maar loont. Dat NAC blij moet zijn dat ze inderdaad niet in zee gaan.
Ja, bij NAC
eigenlijk alles weggeeft aan een Citygroep.
Bij NAC heb ik zoiets van dat hij maar wel die buitenlandse partijen.
Nee, ja, maar ik denk op de lange termijn, denk ik. Nee, maar precies wat jij nu zegt. Precies wat jij nu zegt is de kern van de zaak.
Ja.
Je bent een gezonde provincie. Of in de basis kun je een gezonde provincieclub zijn als je gewoon een beetje logisch beleid voert. Ja. Maar in hoop en in wensdenken ben je dan toch geneigd om je ziel. Dat NAC heeft dan uiteindelijk niet
gedaan.
Te kopen aan een Amerikaan die zegt: hier heb je 12 miljoen.
Ja. En het is natuurlijk ook hoe heel veel, ik heb dat ook gezien bij Roda. Ja, de mensen gaan gewoon geloven in een soort van, nu komt het goed in ieder geval.
Ja.
En bij NAC, dat is wel opvallend, bij NAC is echt, daar leeft een heel ander sentiment. Die moeten er allemaal niks van hebben. Daarom blijft NAC ook wel in dat opzicht een speciale volksclub, vind ik.
Is wat Heerenveen ooit heeft gedaan in de jaren 90, is dat nu nog mogelijk? Gewoon heel gestaag, rustig, door beleid steeds beter worden, steeds hogere omzet creëren en dan uiteindelijk structureel 50 of 60 te kunnen worden over een periode van 10 jaar. Kan dat nog?
Dat denk ik wel. En ik denk dat je bij meerdere clubs op dit moment...
AZ zie je natuurlijk al over een langere periode.
Ja, dat je ziet. Ook Almere City, hè? Die zijn er naar de Eredivisie gegaan. En dan hoorde ik al op het moment dat ze promoveerden, dat ze zeiden, we kunnen nu in één keer met geld gaan smijten, maar we willen het gestaag. Desnoods degraderen, maar we willen het gestaag doen. En dat soort beleid. Heracles hebben we in het verleden gezien. Ploeg die jarenlang, stapje voor stapje en langzaam tegen Europees voetbal aanhikte.
Sterker nog,
ook een keertje gehaald. En ja, ze hebben wel meerdere voorbeelden van ploegen die langzamer zeker. Misschien zie je het ook nu het Sparta de laatste jaren. Hè? Een paar jaar geleden nog een degradatiekandidaat. Eigenlijk stevast, een beetje in en uit. En nu de laatste jaren, stapje voor stapje, zijn ze nu een beetje echt een subtopper / middenmotor geworden.
Dus het kan nog wel. Het allerbelangrijkste is dat er rust is in de top. Als er geen rust is in de top, het zijn allemaal clichés, maar dat sijpelt neer op een spelersgroep. Ja. En dan heb je gewoon, problemen. Dan voelen spelers zich niet prettig. Dan is daar krijg je ook gezeik. Geen team. Nou, kijk naar Almere. Er is daar rust. Er is een trainer die voor duidelijkheid zorgt. Die gasten die gaan als... Dat is zo'n team als je ze ziet spelen. En clubs waar het onrustig is, daar is het overleven. En als je gaat overleven, met teamgenoten om je heen, dan heb je gewoon geen team meer.
Nou, maak ik eigenlijk even een bruggetje. Wie gaat er overleven in de keukenkampioen-divisie als het gaat om directe promotie? We hebben vanavond weer zitten smullen van ons nog wat vermakelijke momenten, gekke momenten.
Ja, ik denk
goed voetbal ook.
Ja, zeker. Een paar leuke, goede acties. Vooral die jongen van Den Bosch, die draaide goed weg met een...
Ja, schitterende beweging.
Ja, hele mooie beweging. Jammer dat hij hem niet scoorde. Maar ik denk toch dat Groningen het overneemt van Roda.
Kees zoekt zijn naam op.
Ja, ik wil wel even... We moeten wel even zijn naam. Dat was...
Nummer 40, Kees was het.
Ja, dat was 40, hè?
40, ja.
Bouma Saoudi.
Bouma Saoudi.
Ja, en hoe spreek je dat uit in het Marokkaans? Ja, Bouma Saoudi. Ja, Bouma Saoudi, ja. Maar ik denk toch dat Groningen... Samen met Willem II direct.
Groningen heeft het nu voor het eerst dit seizoen in eigen hand. Hè? Nu ze de laatste speeldag nog Roda krijgen.
Ja, dat moet je even uitleggen. Roda vandaag gelijk gespeeld. Laatste speelronde is het Groningen tegen Roda JC.
Groningen wint
en
morgen.
Dus moet Groningen van Cambuur winnen dit weekend. Ja. En dan hebben ze het in eigen hand in de resterende wedstrijden. Ja, het wordt ongekend spannend. Maar dat Roda dan toch weer punten laat liggen vandaag tegen de Graafschap. Lang voor, maar je voelt het een beetje aankomen dat het gelijk zou worden. Nog wel een grote kans vlak voor tijd op de 2-1 voor Roda. Maar...
Ja, dat is het verschil. De laatste tijd trokken ze het vaak nog ergens in de slotfase. Het is een heel fit elftal, Roda JC. Maar
steeds, hè. Nu ook, hoor. Slotfase, ja. Het wordt 1-1 en Roda gaat gas geven. En dat vind ik heel opvallend voor een ploeg die... toch onder druk staat, die zijn gewoon uiteindelijk beter dan de Graafschap vandaag. Omdat zij kunnen gewoon op het laatst nog alles eruit persen. En worden ze nog 1-2 keer gevaarlijk. Ik vond dat heel opvallend, dat ze dat kunnen brengen nog in de slotfase. Dat is ook dan geen toeval geweest in die andere wedstrijden, dat ze nog op een voorsprong kwamen. Ook met wissels. Vandaag wisselde die niet veel, Sibum. Maar dat is wel...
Toch nog ongelukkig.
En Willem 2 eventjes nog, Willem 2 Groningen ook nog. Hè. Groningen heeft een lastig programma, hoor. Maar het is jammer voor Roda dat ze de druk er niet op konden houden. Want nu kan... moet
Willem II,
ja. Dan kan even Willem II, als ze morgen winnen... Nee, ja, morgen Willem II. Ja, dan is die wedstrijd tegen Groningen... Er staat al wat minder, misschien wat minder druk op. Ja. Dus als ze de druk nu erop hadden gehouden, Roda... Ja, dan verloor Willem II of Groningen punten. Dan zaten ze in een veel beter pakket.
Ja, dan wordt het wel... Ja.
Wat was Ronald Koeman junior aan het doen? Voor de mensen die het niet gezien hebben bij Telstra Emmen. Sinclair, beschrijf even wat er gebeurt.
Nou, hij gaat in ieder geval de hele wereld over. Kortsluiting. Hij dacht dat er een vrije trap gegeven zou worden. Omdat er een hooggeheven been van de speler was. Maar die scheidsrechter had helemaal niet gefloten. Dus hij rolt de bal uit om een vrije trap te nemen. En een speler schiet hem binnen. En ja, eigenlijk zagen we een paar weken geleden bij de Champions League. Bij Arsenal tegen Bayern ook zo'n moment. Hè, dat een speler...
Ja.
De bal met de hand pakte.
Vanuit een doeltrap.
Ja, wat eigenlijk een strafschop was. Nou, toen heeft de scheidsrechter gedacht van... Nou ja, het glipt even door mijn vingers. Ja. Laat maar even gaan.
I see it through the fingers.
Maar nu, hij kon niets anders doen. Dus het is gewoon een doelpunt. Dus het was heel lullig. Mede daardoor verloren Telstar.
Ja, mede omdat hij Ronald Koeman junior heet... gaan dit soort momenten van hem inderdaad... Nou, de wereld over misschien overdreven... maar het wordt best wel opgepikt. Dat heeft natuurlijk... voor en tegens die achternaam. Hoe kijk jij tegen die situaties aan, Kees? Als je dit achter elkaar zit in een seizoen wat hem overkomt... met die achternaam, dan heeft hij toch meer nadeel uiteindelijk dan voordeel daarvan?
Of? Ja, dat is goed. Ja. Je gaat toch meer op... je ziet Koeman, zoon van, dan ga je er nog meer op letten. Maar...
Laat ik het anders vragen. Als hij Ronald de Vries zou heten... zou hij dan goed genoeg zijn als keeper voor middenmoot keukenkampioen-divisie?
Ik vind dat wel heftig om te zien soms. De fouten die hij maakt. Ook geen atleet. Hij speelt gewoon professioneel voetbal. Dat is Telstar weliswaar.
Hij speelt niet bij Ajax of Feyenoord. Hè? Nee, hij speelt bij je moet toch op onderaan. En daar zijn vaak keepers die veel blunders maken.
Nou ja, dat bleek vandaag. Dat was ook alweer bij NAC. Maar ik vind, op zijn minst moet je een atleet zijn als keeper. En als je een atleet bent, nou, dan beperk je al de mogelijkheid tot fouten. Want hij staat ook niet goed op zijn benen. Beweegt moeilijk. Dat moet je gewoon op orde hebben. Ik vind dat, daar verbaas ik me echt over, dat niet goed is. En je ziet hem ook gewoon veel fouten maken. En dan is een naam alleen maar een nadeel, denk ik.
Een zware last in ieder geval. We gaan het over de bekerfinale hebben, Sinclair. Laten we bij jou beginnen. Is deze bekerfinale, misschien een gekke vraag, maar het is een leuke aftrap, belangrijker voor Feyenoord of voor NEC?
Voor NEC. Want dit is echt een once in a lifetime een kans. Net als ooit PEC Zwolle deed of Groningen om eindelijk een keer een Vitesse een mooie prijs te pakken die de prijzenkast in kan.
Ja, het zou eerst in de clubgeschiedenis zijn na 4 verloren finales. Ja.
Dus ik denk meer voor NEC. Feyenoord natuurlijk vorig jaar kampioen geworden. Je proefde de laatste jaren wel eens, als Feyenoord lang geen kampioen was geworden, dat echt zo'n beker het seizoen moest redden. Mm-hmm. Nu heb je dat gevoel wat minder.
Ja, maar wat denk jij, Nasser?
Ja, maar precies wat Sinclair zegt. Alleen dan nog is het in ieder geval een hoofdprijs voor Feyenoord. Ik denk dat Charon Sherry de jongens kan motiveren. Want die heeft hem gewonnen met Groningen toen. de beker. Ook met een club waarvan je niet verwacht dat ze zomaar de beker winnen. Hè, toen in die tijd. En dat geldt nu ook voor NEC. Maar ik denk dat Feyenoord wel uiteindelijk met de winst achterblijft in Rotterdam.
Ja, jij zegt voor NEC dus belangrijker. Kees, als Feyenoord die beker niet wint, is het seizoen dan mislukt?
Is het seizoen mislukt? Nou, het mislukt vind ik een goede vraag.
Dat is echt een goede
vraag.
Goed
over nadenken.
Alleen,
ik vind het niet. Ik denk wel dat het een. Ik denk dat je het wel als mislukt kan zien uiteindelijk. Of,
maar dat is.
Het is gewoon geen geslaagd seizoen. Mag ik het ook zo zeggen?
Ja, je gaat over je eigen bewoordingen. Je mag het noemen wat je wil.
Maar dat is dus echt voetbal.
Maar jij moet ook kritisch zijn naar mijn bewoordingen.
Ja, dat ga ik ook doen. Zo meteen kom ik zo toe. Maar Nasser wilde wat over zeggen.
Ja, omdat ik echt vind, Feyenoord heeft gewoon goede wedstrijden gespeeld dit jaar. Het is maar dat PSV gewoon echt heel vroeg en heel snel een grote afstand heeft gecreëerd. Weet je, op de ranglijst. Maar ja, dit is wel voetbal. En helemaal de wetten van een topclub.
Ja.
Geen prijs is niet geslaagd.
Nee, maar dat is gewoon geen tastbare prijs die Feyenoord pakt. Maar als je naar dit seizoen kijkt, waar spelers zich weer meer hebben doorontwikkeld. Veel jongens zijn international geworden. Feyenoord heeft 2 keer dit seizoen ruim van Ajax gewonnen, wat ze jarenlang niet is gelukt. Feyenoord heeft qua puntenaantal ongeveer hetzelfde puntenaantal als vorig seizoen. Ze hebben redelijk het goed gedaan in Europa. Zeker in de Champions League toch wel nodige wedstrijden gemaakt. Dus ja, al met al...
Daar ben ik alweer niet met je eens. In Europa.
Heeft Feyenoord is niet doorgegaan. Maar in de Champions League hebben zij in bepaalde wedstrijden echt veel indruk gemaakt.
Zeker. Ja, je hebt toch juist het idee bij die Champions League, daar hadden ze...
Dus dat wel meer
daar daar zat meer in. Zat alleen mensen, heel veel mensen vergeten wel dat Feyenoord echt in de laatste 25 jaar hebben ze 2 keer Champions League gevoetbald.
Yeah.
Dus een onervaren ploeg. Daar yeah. Allemaal jongens voor de eerste keer. Dan zit je in een pool met Atletico. Nou, daar verlies je 2 keer van. Maar 2 keer denk ik, en met name zeker in Madrid met opgeheven hoofd. En dan is een beetje de pech dat je uit bij Lazio verliest waar je thuis wint. Daar heeft Feyenoord het laten liggen. Maar al met al, als jij van tevoren had gezegd Feyenoord wordt derde in die pool, denk ik dat niemand het gek had gevonden met de ploegen die erin zaten. Mm. En tegen AS Roma is het, ja, je gaat naar strafschoppen eruit. Je ziet hoe sterk AS Roma is, want die staan nu nog in de halve finale. Dus ik denk dat dat ook een beetje een dubbeltje op zijn kant is. Dus al met al wil ik het niet als heel negatief zien, het Europese avontuur van Feyenoord. Het had misschien wel beter gekund, maar ik vind het zeker geen dikke onvoldoende.
Nee, ook niet. Maar dat is misschien wat we met Vincent ook zeggen. Ja, is het dan mislukt? Het is niet mislukt, maar het is niet geslaagd. Dat denk ik. Ook Europees niet.
Nee, maar er zijn wel genoeg argumenten om te bedenken waardoor dat elftal verder is gekomen, de club weer meer waarde heeft gegenereerd, et cetera. Dus dat je het niet helemaal als mislukt zou kunnen bestempelen.
Dat denk ik.
Zeker veel meer waarde gecreëerd. Ja, ik zag Minté vandaag nog fietsen.
Dat dan, ja, maar daar hebben ze niet zoveel aan. Die is gehuurd natuurlijk van
Newcastle. Ja, nee, klopt, ja.
Het zal niet nog een jaar kunnen, denk ik.
Nee, vooral niet dan zo'n seizoen, denk ik.
Nou, Feyenoord wil het liefst zelf ook een speler in de voorhoede halen. Die zich kan doorontwikkelen, waardoor je waarde creëert op het veld. Dus het is niet, zeker geen
uitgang. Hartje Moussa natuurlijk al...
Ook die hebben ze gehaald.
Ja.
Dan gaat Jan Baks wel weg, dus ze moeten sowieso eigenlijk aan die kant wel 2 nieuwe spelers halen. Maar het is geen uitgemaakte zaak als Newcastle zou zeggen van jullie mogen hem nog een keer... En de speler zelf zou willen dat Feyenoord ook daadwerkelijk hem gaat halen.
Want denk je echt dat ze dan zeggen van nou, daar gaan we nog eens over nadenken?
Nou, dan zal Feyenoord misschien kijken of een constructie mogelijk is dat ze hem kunnen kopen.
Okay.
Alleen, er is natuurlijk een hele grote kans dat Feyenoord krijgt sowieso veel geld binnen omdat ze de Champions League ingaan. Maar dat ze ook spelers gaan verkopen. En dan hoopt Feyenoord daadwerkelijk dit jaar een slag te kunnen maken door echt wel spelers te halen van tussen de pak en beet 10 en 20 miljoen, wat ze nooit hebben gekund.
Nee.
En dan zou je toch vaak denken dat het spelers zijn in de voorwaarts.
Ja, ik denk dat ze heel voorzichtig moeten zijn met zo'n Minté. Want die heeft nu zijn gewenningsperiode gehad. Het kan zomaar zijn dat volgend seizoen het seizoen is waarin hij echt Feyenoord naar een hoog niveau kan brengen.
Je wil dan wel het liefst dat je daar een speler... Want anders heeft alleen Newcastle er wat aan. Dan heb je er weer voor korte termijn.
Ja,
heb je daar wel
het is ook korte termijn, maar ik zou denken van...
Maar maakt dat voor die positie uit? Dat maakt er niet zo gek van uit. Als je 1 positie hebt waar je weet waar je een speler kunt halen die echt een verschil kan maken. En dat die dan gehuurd is, ja, Allah. Als je op 10 andere posities ook een ontwikkelings...
Nee, inderdaad. Het ideale is als je ze op alle 11 posities hebt. Maar
als er eentje niet is.
Bij een topclub 1.
Nee, maar het beleid van Feyenoord is wel de laatste jaren geweest. En dat is uiteindelijk succesvol geweest. Feyenoord heeft jarenlang geen spelers kunnen verkopen. Sterker nog, er moest altijd geld bij. En toen hebben ze op een gegeven moment gedacht, we willen nu allemaal spelers halen die we doorontwikkelen. En daardoor willen wij eindelijk die grote transfersommen binnenhalen.
Ja.
En vaak zijn de grote transfersommen juist bij aanvallers. En dan hebben ze in het verleden, de laatste jaren gehad met Dessers, nog een paar spelers die ze dan huurden. Waar je uiteindelijk helemaal niets meer
krijgt. Is het dan ook in dat licht bezien dat Slot maar blijft vasthouden aan Giménez? Zit dat daar ook voor een deel achter?
Daar zit ook... het feit dat ze het liefst komende zomer hem voor heel veel geld willen verkopen, omdat ze weten dat hij bij heel veel clubs op de radar staat.
Dus deels ook een economisch motief om hem te laten staan.
Deels een economisch motief. En aan de andere kant, oké, hij is hopeloos uit vorm. Alleen Slot kijkt wel gewoon naar de resultaten. Vanaf midden december is hij niet meer verloren. Ook met Jiménez in de ploeg. En dus is het, ja, kijk, verlies je meerdere wedstrijden en loopt het niet, dan had allang Ueda er gestaan. Plus het feit dat Ueda kans heeft gekregen en die niet gegrepen heeft.
Dus ik denk dat het helemaal geen probleem hoeft te zijn om Jiménez nog langer te houden. Zet hem desnoods op de bank. Je speelt niet goed, verleng het contract. Hij heeft toch die kwaliteit, hè? Dat heeft hij al lang laten zien. Hij zit nu alleen in een ongelofelijke vormcrisis. Ja. Waarom? Nou, misschien is het wel mentaal. Ga hem daarbij helpen. En niet nog langer blijven aanklooien met hem te laten spelen. Omdat hij een transfer moet gaan maken.
Nou, daar ben ik het niet met je eens. Waarom ben ik het niet met je eens? We moeten wel oppassen dat het geen verhaal Jurgensen wordt. Ik weet nog heel goed toen dat seizoen Karim El Amadi die toen ook nog meespeelde tegen hun. En toen zei hij ja. Sprak ik Karim na de wedstrijd en die zegt van nee. Feyenoord heeft gewoon gisteren geweigerd. Hè? 18 miljoen volgens mij. Toen al. Nu voor Jurgensen. Geweigerd door Feyenoord. Raakte daarna geen pepernoot meer.
Nee. Maar laten we weten dat
ik ga meer uit van de kwaliteit van Jiménez. En denk ja. Wat hij heeft laten zien ook bij Mexico en bij Feyenoord. En ook op Europees niveau.
Ja, maar hij moet het dan weer wel opnieuw
maar clubs
gaan laten
clubs
zien.
Clubs laten zich toch niet in de luren leggen nu door dat ze denken, ah, oh, die Jiménez, ja, nee, die heeft altijd basis gespeeld. Als een beetje scout, die weet toch ook al van die jongen zat op de wip.
Ja, nee, dat snap ik wel. Alleen zijn waarde wordt natuurlijk veel minder dan wat ze ervoor hadden kunnen krijgen als die gewoon normaal. Alleen al normaal presteert, want het is echt ver.
Maar laten we niet vergeten dat hij wel gewoon 21 heeft inliggen en dat hij gisteren 23 is geworden. Dat het nog een jonge speler is die veel moet leren. En ja.
Ik bedoel alleen te zeggen, kijk, wat Kees aangeeft, als je hem dan gewoon geen probleem meer behoudt hem en hij gaat weer opnieuw proberen dat hij wel een volledig seizoen presteert, hè, zoals dit, maar dan echt afmakend. Want hij was geweldig begonnen eigenlijk dit seizoen. Als dat dan niet lukt, ben je klaar.
Ik zou meestal gewoon een keer 4 weken op vakantie sturen, denk ik.
Ja, maar het nadeel is dat er weer een heel groot toernooi komende zomer, ook voor Mexico, weer in Amerika is. Dus weer geen rust.
Nee.
Nou, misschien wel goed, hè. Goed toernooi spelen en dan alsnog verkopen.
Je kunt het ook niet permitteren. Hè? Om een speler. Kijk, nu loopt het seizoen. Je hebt nog een bekerfinale en loopt af. Maar je kunt ook niet permitteren om een speler in de spits te zetten die niet rendeert. Dat kan ook niet.
Nee. Maar dit is toch eigenlijk wel krankzinnig dat we iedere keer constateren dat er zo'n onwaarschijnlijke roofbouw op al die spelers gepleegd wordt. Dat de meest aanwijzbare oorzaak voor de mindere prestatie van Jiménez een totale vermoeidheid moet zijn. Dat kan bijna niet anders.
Nou ja.
En dat je dan toch weer gedwongen wordt door die internationale kalender om hem dadelijk na een zwaar seizoen weer naar zo'n groot toernooi in Amerika te sturen.
In Engeland is nu vloeken in de kerk. Hè? De replays bij de FA Cup die gaan schop.
Dat is
eigenlijk om hetzelfde.
Daar is iedereen boos over. Terwijl je zou moeten denken, dat is de eerste wat je kunt schoppen in die kalender. Ja.
Maar het is eigenlijk in ieder land hetzelfde. Hè? We willen te veel, we willen veel wedstrijden zien. Daar doen wij met z'n allen aan mee en vinden het leuk.
Zeker.
Maar het is eigenlijk natuurlijk, wordt de roofbouw gepleegd. Aan de andere kant, het zijn grote selecties. En dus kunnen trainers ook veel meer roleren. Alleen, je hebt toch het idee in Nederland dat ze dat toch niet graag doen. Dat ze toch graag met hun vaste formatie willen spelen.
Wat dacht je van die roofbouw op die analisten en die presentatoren? Die
dat moet je ook niet onderschatten. Huh? Dat is mooi.
Ik hoor net dat jij een heel weekend
Ik kijk helemaal uit naar vrijdagavond voetbalpraat tegenwoordig.
Ik wil er nog even. Jij kan pieken op de vrijdag. Ik wil er even één gerucht eruit lichten wat te leuk is om te laten liggen. Omdat de Catalaanse krant Sport meldde dat Xavi, huidige coach van Barcelona, die nog wel eens tegen rode kaart aanloopt, op de radar zou staan bij Ajax om daar de nieuwe hoofdtrainer te worden. Hoe kijken jullie daar eventueel tegenaan?
Qua filosofie zou het die zeker passen. Hè? Voetballiefhebber, Xavi, die 3 punt naar voren, buitenspelers. Maar de situatie waar Ajax nu in zit en dan Xavi halen.
Hij wilde zelf nu bij Barcelona weg, omdat hij het eigenlijk allemaal te veel gedoe vond en de hele romslomp eromheen. Dan moet hij niet naar Amsterdam nu gaan.
Nee, want dan kom je van de regen in de drup, zeg jij.
Kees? Maar anders Jordi Klaasje.
Ja, ik sluit me helemaal aan bij Sinclair in deze. Dat denk ik ook. Als Ajax moet je niet willen.
En anders Jordi Klaasje.
Hij komt ook, weer een trainer binnen met een emotionele ballast van Barcelona. Die denkt misschien, ik ga nou af lekker bij een Nederlandse club werken, voetballen. Geen match.
Het is wel toch een prikkelende gedachte. En Cruijff adept, want dat is hij wel, Xavi.
Dan Jordi Cruijff is technisch directeur mee.
En dan de boel weer opbouwen vanaf het begin. Gisteren nog Europese wedstrijden gezien. Sluit ik nog even af met jouw Leverkusen, waar je zo van genoten hebt. Atalanta, Marseille, Roma, dat zijn de overgebleven vier ploegen. Leverkusen tegen AS Roma. Kan Leverkusen de Europa League ook nog even winnen?
Zo,
om het helemaal compleet te maken?
Dat zou het helemaal compleet maken, inderdaad.
Denk jij?
Ik wil dat we het kunnen.
Ja? Sinclair?
Ja, zo lang ongeslagen, dus waarom niet?
Kees?
Ja, dat is de grote favoriet, toch?
Ze kunnen in de competitie hoeven zinnen meer. De andere ploegen.
Sluit ik maar erbij aan. De tijd is om. U bedankt voor het kijken. Jullie voor je aanwezigheid. Dag.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.